De troost en zalige vrede heb ik steeds op zijn bevel. Ik weet wat hier mij overkomen, hij maakt alle dingen wel. Ik weet wat hier mij overkomen, hij maakt alle dingen wel.
Allemaal. Kijk, goedemorgen. Vaste ritueel. Helemaal goed. Mooi dat jullie in zo grote getalen, wat ons betreft, hier zijn vanochtend. De zon schijnt, wij zijn er allemaal. Wat willen we nog meer, zou ik maar zeggen. Ik heb verder geen mededelingen als aanvulling op het mededelingblad. Wel willen we even natuurlijk welkom heten Christiaan Slager op gitaar. Arjan op het hof, uiteraard. En Cor van Vught, die digitaal alles aanstuurt hier in de kerk. Dank jullie wel dat jullie hier zijn vanochtend. En natuurlijk Richard, die voorgaat in deze dienst. Toch een redelijk speciale dienst vandaag en die bestaat eigenlijk uit 5 onderwerpen, waar natuurlijk het hoogtepunt ligt op het viering van het heilige avondmaal vanochtend. En dat mogen we met elkaar, als kinderen van God, mogen we dat met elkaar vieren. Daarnaast zijn er 4 onderwerpen die we eigenlijk een beetje extra aandacht willen geven vanochtend en daarom zijn er ook wat genodigden aanwezig. Te beginnen bij een kopje wat heet vaste gasten. Sinds lange tijd voor de zomer zijn er 2 mensen bij ons in de kerk aanwezig. Die eigenlijk best wel tevreden zijn met de diensten en alles wat we hier doen. Ik heb graag dat ze even gaan staan. Het zijn Theo en Anneke Dijkstra. Zodat wij als gemeenteleden hun ook even zien. Hartelijk welkom ook vanochtend in deze dienst. Die mogen wel even weer zitten. Fijn dat jullie hier een plekje hebben gevonden. Ze zijn woonachtig in Emmerschans. En mochten jullie iets van hun willen weten, kun je altijd nog onder het genot van een bakje koffie na de dienst even met hun praten. En ik zou jullie willen vragen om na de dienst even bij de deur te gaan staan, zodat iedereen die bij jullie langsloopt, jullie ook even in de ogen kan kijken. We prefereren eigenlijk niet dat er handen wordt geschud hier na de dienst. Jullie mogen gerust even een boksje doen of een knipoog, allemaal prima. Maar zorg daar even voor. Dan zou ik graag Gert Winkelman en Dieneke Spreeuwers even naar voren willen vragen. En dat gaat eigenlijk daarom dat we 2 nieuwe raadsleden mogen verwelkomen in onze raad. En tevens benoem ik ook dat onze broeder Bouke Hofman, die thuis is, afscheid neemt van ons als raadslid. Wel actief blijft in, hij is geestelijk nog 100% gezond, zou ik maar zeggen. Dus hij helpt ons nog veel met al dat soort ondersteunend werk. Gert en Dieneke die zijn al sinds jaar en dag al voor mijn lidmaatschap hier bijna geboren, zou ik maar zeggen. En die lopen al heel wat jaren mee in deze gemeenschap. En het is toch mooi en we zijn ook daar dankbaar voor, ook als gemeente en als raad, dat jullie deze bediening nog steeds doen. Gert is al vanaf januari actief. Dieneke is ook mede door de stemmingen van de leden weer in de raad gekomen. En doet vanaf 1 september weer het secretariaat bij ons in de gemeenschap. En daar zijn we eigenlijk super en super blij mee. En ze hebben eigenlijk zelf de wens uitgesproken. En ik denk dat het ook gewoon netjes is dat we ze alle 2 voor de Heer brengen. En daar een zegen over vragen. En ik wil daar graag even voor gaan in gebed. Heer, zo op deze zondagochtend, waarin we in alle vrijheid tezamen mogen komen, willen we u vragen, Heer, om uw zegen te geven, Heer, over deze beide mensen. Mensen, Heer, die al een lange geschiedenis hebben in deze gemeenschap, heel wat dingen hebben meegemaakt vanaf dag 1 nagenoeg en weten waar het over gaat. En dat is vooral de afhankelijkheid van u, in de afhankelijkheid van u gemeentelid zijn. Een roeping daarin vinden, een bediening daarin doen, Heer, en datgene doen wat u eigenlijk van ons vraagt. Heer, we willen dan ook vragen aan u, Heer, wil deze 2 mensen zegenen en willen datgene in hun hoofd geven wat ons met elkaar goed doet, in opdracht van u. Heer, dit vragen we alles echt niet uit verdiensten, maar enkel en alleen uit genade en om Jezus wil. Amen. Heel graag bedankt, de familie Klein naar voren willen hebben. En die bestaan uit een hele hoop mensen. En ik begin even, terwijl ze eraan komen lopen, hoe dat eruit ziet. De allerkleinste is Juda, is geboren op 24 mei 2020 en ik heb er maar bij geschreven, is 0 plus. Dan hebben we TK, als ik het goed benoem, DJ, is op 3 november 2018 geboren, is bijna 4 jaar dus. Dan hebben we Kato, is op 2 november 2012 geboren, is bijna 10 jaar. Dan hebben we Lopke, niet te missen, tussen alle jongens. Is op 14 september 2011 geboren en is bijna 11 jaar. En dan hebben we Hugo, de grootste, ja, de grootste, is op 15 januari 2009 geboren en is ruim 13 jaar. En daarnaast hebben we de moeder Ilona en de vader Richard. En dit gezin wordt toegevoegd aan onze gemeenschap, waarin 3 mensen in het lidmaatschap worden toegevoegd. En dat is Hugo, overtuigd christenmens. En ik denk, als je daarmee in gesprek komt, dan zul je nog versteld staan hoe die erin staat. En daar zijn we eigenlijk best wel heel erg gezegend mee. Ilona uiteraard en Richard, wij willen jullie hartelijk welkom heten in deze gemeenschap, als lid en als gezin. En hopen dat jullie een fantastische tijd samen met ons beleven hier. Dankjewel. Dank jullie wel. Als het gezin gaat zitten en Richard even blijft staan. We hebben het slotevenement, laat ik het zo maar zeggen. En dat is Richard. We hebben als gemeente ongeveer 1 jaar of 3 contact gekregen geleden. Meen ik 1 jaar of 3 dat geweest. Dat Richard hier voor het eerst voorging. En vanuit die bedieningen hebben we de afgelopen 1,5 jaar best wel wat intensief gesproken over, ja, wie is Richard eigenlijk? Wat doet hij nou eigenlijk? Hoe zit hij in elkaar? En wat zijn zijn prioriteiten en hoe gaat dat? We hebben zijn handel en wandel natuurlijk als gemeentes wat besproken. Heeft ook zijn theologische studies gehad. Is ook pastoraal best wel onderweg geweest. En heeft vooral ook in het zakenleven zijn sporen verdiend. Eigenlijk best wel een compleet mens. En in de gesprekken die we samen met Ilona bij hem thuis hebben gehad in het voorjaar van dit jaar over de mogelijke plannen vanuit deze gemeenschap, mochten we eigenlijk wel bevinden, zeg maar, dat we eigenlijk wel een match zijn. Mooi om te zien dat je zoals mensen onderling van waarde kunt zijn in een gemeenschap zoals hier ook, hoe klein we ook zijn, toch is de passie voor de Heer en alles wat we daarmee doen eigenlijk volledig aanwezig. Richard gaat dan vanaf 1 september, dus hij is al aan de gang deels, het pastoraal werk hier doen als pastor. Hij is dan ook degene die ook theologisch met mensen in gesprek kan en ook wat diepgaander dingen kan aanboren. En daarnaast zal hij zeker vanaf januari volgend jaar, maar ook nu al deels, voorgaan in de gemeenschap. Dus vanuit de voorgangerscapaciteiten en kwaliteiten die je hebt, mogen we toch vinden dat, dat we eigenlijk wel gezegend zijn met iemand zoals Richard hier. We willen dan ook een zegen vragen voor Richard, voor zijn bediening en alles wat hij hier gaat doen, samen met de raad en de gemeenschap. En ik wil jullie daarin voorgaan. Heer, zo komen we nogmaals deze ochtend tot u. En worden even stil hier als gemeenschap en als gasten hier in deze gemeente voor datgene wat ons voorligt. Heer, we zijn een kleine gemeente die eigenlijk al best wel jarenlang onderweg is. En die ook dit keer weer voor dingen komt te staan, Heer, waar we van zeggen, ja, waar gaat het allemaal over? Maar we weten, Heer, dat uw onmisbare geest en uw onmisbare hand hierin aanwezig is. U bent degene, Heer, die deze gemeente leidt, ondersteunt, van inhoud voorziet en ook de mensen brengt, Heer, die hier van waarde kunnen zijn om uw evangelie in deze gemeenschap, in deze plaats, tot stand te laten komen. Heer, en in dit geval gaat het om Richard. Hij en zijn gezin hier hebben een plek gekregen hier in deze gemeente. En Richard gaat in die zin als pastor het pastoraal werk doen hier om voor verbinding te zorgen hier tussen leden, vrienden, gasten, mensen die hier nog niet zijn of nieuw komen. Zorg dragen, Heer, voor alles wat u zo bezighoudt om voor ons te doen. Dank u wel ook, Heer, dat we u zo mogen leren kennen als een voorzienende God en Vader. Het is uw gemeente, Heer, en wij zijn de mensen die het voor u moeten uitvoeren. We willen dan ook in alles, Heer, uw rijke zegen vragen voor alles wat Richard gaat doen. We willen hem de geestelijke rust geven, de fysieke kracht, en de wijsheid, Heer, om met ons als gemeente op te trekken. Dank u wel dat we dat mogen vragen van u. En dat we weten in vertrouwen, vanuit een afhankelijkheid van u, dat we hier vanuit mogen gaan dat dit gaat goedkomen. Heer, wil hem zo zegenen. En dit vragen we alles niet uit verdiensten uiteraard, maar enkel en alleen uit genade en om Jezus wil. Amen. Dat was het van mijn kant. Richard, heel veel succes.
Ja, mooie. Dankjewel Johan voor je mooie woorden. Dankbaar dat ik hier vandaag, ja, vanaf vandaag dienstbaar mag zijn voor God en voor mensen. Maar bovenal, Johan noemde het al, het grootste wat we mogen vandaag vieren is de Heilige Avondmaal met elkaar. En we mogen vandaag ook het Heilige Avondmaal vieren. Vanwege ook de gasten zijn we praktisch ingesteld. En ieder die de Heer Jezus kent als zijn Heer en Heiland, als zijn Verlosser en zich een kind mag weten van de Vader, willen we ook vragen om het avondmaal met ons te vieren. En omdat we vandaag ook het avondmaal vieren in het bijzonder, zou ik willen vragen om te beginnen met een stil gebed. Een stil gebed waarin je misschien iets bij God kan brengen wat je op je hart hebt. Of wanneer je denkt, nou, er is iets nog tussen mij en God, een last of een tekortkoming, dat je dat in stilte mag brengen, zodat we straks met schone handen aan het avondmaal mogen gaan. Ja, Vader in de hemel, zo leggen we alles neer. En Vader in de hemel, ik bid u zo ook. U kent ons geluk, u kent ons voorspoed, u kent ons verdriet, onze tekortkomingen. En Vader in de hemel, ik wil ook zo een bijzonder vragen voor de mensen hier aanwezig, maar ook voor de mensen buiten deze gemeente, die wel in het verbond vallen, wat broeders en zusters van ons zijn. Misschien ook de vervolgde kerk of mensen die door moeilijke tijden heen gaan. Hier in Nederland, buiten de kerk, buiten Europa, mensen die naar boven kijken en weten van wie ze het mogen verwachten. En zo is onze verwachting, Vader in de hemel, is onze hulp en verwachting van u. U die de hemel en aarde heeft gemaakt. U die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen de werken van uw handen. En ik wil u zo vragen, Vader, om in ieder van ons vandaag hier aanwezig zo genadig te zijn, dat we uw zegen mogen ontvangen. Dat vragen we u in de machtige naam van de Heer Jezus, onze opgestaan en levende Heer, dat we de gemeenschap mogen ervaren met de Heilige Geest en die verbondenheid met uw geest. Dat vragen we zo in uw machtige naam. Amen. Vandaag gaan we eerst nu twee liederen zingen voor God. En ik wil u vragen voor een ieder die daartoe in staat is om te gaan staan uit eerbied voor onze koning. En dan beginnen we met het lied Volle Verzekering.
Jezus is mij, wat geeft dat rust aan het volzaam gemoed? In hem zal zalig steeds zijn, wedergeboren door Jezus bloed. Dit is mijn vreugde, altijd te zijn, in mijn huis. Rijk in mijn eiland, leven voor God.
Zingen wij, Heer, laat uw licht en uw liefde schijnen.
Even.
Bijbel erbij te pakken, om te blijven staan, het eerbied voor God. Eigenlijk, het is heel Joods en ook Baptist. Van het baptisme. Ja, hoor je mij? Ja, allemaal goed nu? Ja, ik hoor soms een beetje. Oké, geeft niks. Het is heel erg te doen gebruik van de vroege traditie om te blijven staan, zeg maar, voor de Bijbel opgelezen. Nou, laten we dat doen. Richteren hoofdstuk 16 vanaf vers 5 met als thema: wat maakt ons zwak? En ze zeiden tot hem. Wat jullie doen? Kan deze dan worden uitgezet? Ja. Ja, nou gaat het altijd goed. Dan zul je net zien vandaag dat het niet goed gaat, maar. What's life? Hè? Helemaal goed zo. Hè? Ja. Nee, is goed zo. Dan steek ik mijn ogen uit. Zo. Het is eigenlijk heel bijbels en heel te doen gebruikelijk dat we staand het woord van God lezen. Ze zeiden tot hem: hoe kunt gij zeggen, ik heb u lief? Terwijl uw hart mij niet toebehoort. Nu hebt gij mij reeds driemaal bedrogen en mij niet verteld waardoor uw kracht zo groot is. En toen gebeurde het, nadat zij dag aan dag bij hem met haar vragen was blijven aandringen en aanhouden, dat hij ongeduldig werd, tot stervens toe, zijn gehele hart voor haar blootlegde en haar zeide: geen scheermes is ooit op mijn hoofd gekomen, want van de moederschoot af ben ik een Nazireë Gods. Indien ik geschoren werd, zou ik mijn kracht van mij wijken en ik zou machteloos wezen en gelijk aan ieder ander mens. Toen de Laila zag dat hij zijn gehele hart voor haar blootgelegd had, liet zij de stadvorsten der Filistijnen roepen. En zij zeiden: ditmaal moet gij komen, want hij heeft mij zijn gehele hart blootgelegd. En de stadvorsten, de Filistijnen, kwamen bij haar en brachten het geld mee. Daarop liet zij hem op haar knieën inslapen. Riep iemand en liet de 7 vlechten van zijn hoofd afscheren. Zo begon zij hem in bedwang te krijgen, want zijn kracht week van hem. En zij riep de Filistijnen over u. Simson, toen ontwaakte hij uit zijn slaap en dacht: evenals de vorige keren zal ik vrijkomen en mij losrukken. Maar hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Maar hij, Simson, wist niet dat de Heere van hem geweken was. Tot dusver uit het woord van God. En zingen we samen in de naam van Jezus.
wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, die zichzelf gaf aan het kruis houdt en mij redde van de dood. Zing, o zing,
liefdevolle, trouwe Vader, we zijn u zo dankbaar dat u uw Zoon, de Heer Jezus, op deze aarde heeft geplaatst. En lieve Heer Jezus, we zijn u zo dankbaar dat u op deze aarde heeft rondgelopen om ons te vertellen wie de Vader is, wat de Vader van ons vraagt en hoe we door u, Heer Jezus, tot de Vader mogen komen. En Heer Jezus, u kent ons allemaal, u kent onze harten, u kent ons bij naam. En ik wil u vragen, Heer Jezus, dat de woorden die we vandaag zingen, de woorden die we vandaag lezen, de woorden die we vandaag horen, dat ze ons mogen veranderen. Dat ze ons hart mogen veranderen. En ik vraag u zo, Heer Jezus, niet omdat we dat verdienen, maar enkel en alleen om vanuit de genade Gods, dat in ieder vandaag beter naar huis mag gaan dan dat we zijn binnengekomen. Dat vraag ik u zo in uw machtige naam. Amen. Het duurt nog wel even. En ik mag nog een keer lezen, de zin uit Richteren, hoofdstuk 16, vers 20. Hij, Simson, wist niet dat de Heere van zijn zijde geweken was. Hij, Simson, wist niet dat de Heere van zijn zijde geweken was. Vandaag, en ook over 2 weken, op 18 september mag ik met u nadenken over het thema Wat maakt ons zwak? Het aankomend jaar zal in het teken staan van geloofsbouw. En dat gaan we volgende week of over 2 weken echt uiteenzetten. Maar weer met hetzelfde Bijbelverhaal, dezelfde thematiek. Wat maakt ons zwak? Een aantal jaren geleden, een aantal weten dat in de zaal, mocht ik mij voorbereiden op een halve marathon. Die halve marathon die moest plaatsvinden in Thessaloniki. En de mensen die mij echt goed kennen, weten dat ik van nature helemaal geen hardloper ben. Ik ben veel te zwaar om een goede hardloper te zijn. Ik ben een handballer. En als handballer dacht ik, nou, ik heb in ieder geval 1 kracht als rechtshandige handballer, mijn linkerbeen. Mijn linkerbeen is mijn sprongbeen, dat is mijn sterke been, maar die liet me nou net in de steek. Op weg naar mijn halve marathon, zo halverwege, raakte ik geblesseerd aan mijn linkerknie. Een goede vriend van mij die zei tegen mij, Richard, dan moet je shockwave-therapie gebruiken. En dat klinkt heel vriendelijk, maar dat is het niet, shockwave-therapie. Want je krijgt daadwerkelijk een schok op je knie. Een soort kogeltje die met grote snelheid constant afgevuurd wordt. Ze brengen eigenlijk letsel toe. Ontzettend pijnlijk. Pijnlijk, maar effectief. De fysiotherapeut zei tegen mij, Richard, je moet het nu wel rustig aan gaan doen de aankomende 4-6 weken. Maar je moet niet helemaal stoppen. Je moet wel, zeg maar, gaan zwemmen. Want je zwakte zit in je rechterbeen. Zie, als je te lang niet beweegt, dan neemt niet alleen je conditie af, maar je zwakkere been, je rechterbeen, die spiermassa neemt sneller af dan je sterke sprongbeen. En wanneer je geen aandacht geeft aan je zwakte, dan bereik je je bestemming niet. Want als je geen aandacht geeft aan je zwakte, dan wordt dat op een gegeven moment je probleem. Wanneer je weer gaat hardlopen, raak je daar waarschijnlijk aan geblesseerd. Wat deze fysiotherapeut eigenlijk geestelijk tegen me zei was, het maakt niet uit hoe sterk je bent in het een, maar hoe je beperkt wordt door je zwakte. En we kennen denk ik allemaal wel mensen om ons heen, een zus, een broer, een bekende Nederlander, waarvan we denken, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat zo'n iemand zoveel gaven en talenten heeft gekregen? Zoveel deuren die open gaan, die voor anderen gesloten blijven. Zoveel nieuwe kansen, kans op kans. Zoveel kracht, maar dat hij wordt beperkt door zijn zwakte, zodat hij uiteindelijk niet dat bereikt wat degene eigenlijk graag zou willen. Menselijk, een droom, een doelstelling, of misschien een roeping over iemands leven. Een goddelijke roeping over iemands leven. En wanneer u nou niet zo'n iemand kent, laat ik u dan voorstellen aan een Bijbelse persoon genaamd Simson. Simson, voordat Simson werd geboren, was er een vrouw, de vrouw van Manoach, en deze vrouw was onvruchtbaar. En deze vrouw daar verscheen een engel van de Heere, verscheen aan de vrouw van Manoach. En deze engel van de Heer zei, je zult een zoon baren. En deze engel die zei wat ze wel mocht doen en wat ze niet mocht doen. Wat ze wel mocht eten en wat ze niet mocht eten. Wat ze wel mocht drinken en niet mocht drinken. En deze engel zei, je zoon zal volledig toegewijd zijn aan God. Hij zal een Nazireër zijn. En u vindt het Nazireërschap in Numeri hoofdstuk 6. En de engel zei tegen de vrouw, in het bijzonder wat ze niet mocht doen, dat wat Simson niet mocht doen was, we kennen het denk ik allemaal, de meeste van ons, dat hij mocht geen alcohol drinken, geen wijn of sterke drank. Hij mocht niets aanraken wat dood was en hij mocht zijn hoofd niet afscheren. Waarom? God had een bijzondere roeping over het leven van Simson. Simson, dat leest u in Richteren, dat leest u vanaf hoofdstuk 13 tot en met vers 16, is de laatste richter van Israël. En over 2 weken mag ik iets bespreken over Simson. Iets anders, wat nog niet bekend is. Het verkeerde, naar mijn idee, wat je in de zondagsschool leert, mag ik over 2 weken aanstippen. Maar de meeste wat we wel weten vanuit de zondagsschool, wat wel klopt, is dat Simson is de sterkste man van de Bijbel. Dat leren we er toch, hè? Simson, de sterkste man van de Bijbel. Simson, die met zijn blote handen een leeuw doodt. Simson, die met een ezelskaak 1000 Filistijnen doodt. Simson heeft als laatste richter heeft de roeping over, hè, over de goddelijke roeping om het leger aan te sturen van Israël. Om een leider te zijn en om ze te bevrijden van de Filistijnen. En ondanks deze enorme kracht, ondanks de vele gaven en talenten die Simson had gekregen, wanneer je de Bijbel leest, dan zou je kunnen zeggen dat Simson niet zijn opdracht, zijn goddelijke opdracht heeft volbracht. Dat hij uiteindelijk is gestruikeld op, uiteindelijk over zijn zwakte. Zie, de Filistijnen die weten hoe sterk Simson is. Dat je Simson met kracht niet kan verslaan. Maar ze kennen ook het zwakke punt van Simson. En dat zijn vrouwen. Dus deze Simson, of de Filistijnen, die gaan dan naar de vrouw Delila. En zeggen tegen Delila: als je ons vertelt waar Simsons kracht vandaan komt, dan beloof je dat in ieder van ons je 1100 zilverstukken krijgt. We willen hem niet doden, maar we willen hem gevangen nemen. En zo, Delila neemt het geld aan en vraagt dan aan Simson: lieverd, als je van me houdt, waar komt je kracht vandaan? En Simson zegt: als je me vastbindt met 7 verse pezen, dan zal ik mijn kracht verliezen. Dan ben ik als een ieder ander. Simson gaat slapen, wordt wakker, is vastgebonden. Hij ziet Filistijnen, hij rukt zich los en doodt die Filistijnen. De andere dag: lieverd, Simson, waar komt je kracht vandaan? Simson zegt: als je me vastbindt met nieuwe touwen, dan zal ik zeker mijn kracht verliezen. Dan ben ik als ieder ander. Simson gaat slapen, wordt de volgende morgen wakker. Hij is vastgebonden, hij rukt zich los. Hij ziet die Filistijnen en doodt die Filistijnen. De volgende dag: lieverd, waar komt je kracht vandaan? Simson zegt: als je me haarvlechten vastbindt aan de muur, dan zal ik zeker mijn kracht verliezen. Simson gaat slapen, wordt wakker. Hij zit vast, hij rukt zich los en doodt de Filistijnen. En nu is Delila echt boos. Ze zegt: jij houdt niet van mij. Maar als je echt van me houdt, dan vertel je mij, Simson, waar je kracht vandaan komt. En dan lezen we in de Bijbel: nu proeft Delila dat Simson de waarheid spreekt. Simson zegt: ik ben opgegroeid als een Nazireër. En wanneer ik mijn haar afscheer, dan zal ik zeker mijn kracht verliezen. Simson gaat slapen. En dan lezen we dat Simson wakker wordt. De kracht van de Heer is bij hem vandaan gegaan. Maar Simson weet het niet. Hij staat en wil de Filistijnen weer doden. Maar dan staat er in vers 20: Simson, hij wist niet dat de Heere van zijn zijde geweken was. En laten we dat eens tot ons doordringen. Simson wist niet dat de Heer hem verlaten had. Wanneer we deze Bijbelse werkelijkheid tot ons laten doordringen, kan dit beangstigen. Het is heel beangstigend wanneer je als man of vrouw van God niet doorhebt dat God niet meer bij je is. Het is dus mogelijk dat er mensen zijn die op een ochtend wakker worden en op een gegeven moment doorkrijgen dat de geest van God niet meer op ze rust. En de mensen vandaag de dag, de mensen ook in de kerk, die willen graag horen dat je alles maar kan doen. Het maakt niet uit wat ik doe, God is toch wel bij me. Maar deze zin uit de Bijbel: want hij wist niet dat de Heere van zijn zijde was gegaan. Dat zegt ons en dat zegt mij dat we zijn genade niet voor lief mogen nemen. Dat we zijn genade, de genade van God, niet mogen misbruiken. We kunnen niet in zonde blijven leven en de geboden van God negeren en onszelf wijsmaken: ik kan doen wat ik wil, ik kan leven zoals ik wil, want God houdt toch wel van mij. We kunnen niet zeggen: we leven in zonde, maar de Heere Jezus is altijd daar. De Heere Jezus staat altijd voor mij klaar. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Er komt een moment wanneer je alleen maar rekening houdt met jezelf, wanneer je niet leeft volgens zijn wil, dat je God niet altijd bij je is. En let op, het is niet omdat God jou heeft verlaten, maar omdat jij God hebt verlaten. Jij hebt gekozen om weg te lopen van God. En er zijn mensen die leven voor hunzelf, hun eigen genot in plaats voor de wil van God. Deze mensen zeggen dan vaak: God is liefde. God is altijd. Zijn God is liefde is voor eindig. Zijn genade is oneindig. God zegent mij altijd. God verlaat mij nooit. Alles is liefde, alles moet kunnen. Nee, dat is het wereldse denken. Dat is niet wat het woord van God zegt. De vreze des Heren is het begin der wijsheid. De vreze des Heren is het begin der wijsheid. Dat betekent niet dat we in angst hoeven te leven voor God, maar dat wij een diepe eerbied en ontzag hebben voor Hem. Voor Hem. Hij die de hemel en aarde heeft gemaakt. Dat we leven naar zijn wil. Dat we God betrekken bij de dingen die we doen. De Bijbel zegt, schrijft over koning Saul: Koning Saul was zo ongehoorzaam dat we lezen in Gods woord dat God spijt kreeg en hij nam de geest van God af, van de geest bij Saul vandaan. Toen David overspel pleegde met Bathseba, toen kreeg David berouw in zijn hart. En hij smeekte God, Vader in de hemel, u mag alles met mij doen, als u uw geest maar niet bij mij vandaan haalt. En ik hoor letterlijk bijna mensen aan mij vragen, maar Richard, dat is toch het Oude Testament. Maar Paulus zegt het zo tegen de kerk in Rome. Dat je zo ongehoorzaam kan zijn, dat God je overgeeft aan jouw verwerpelijk denken. Je bent dan niet geestvervuld meer, maar geef je over aan jouw verwerpelijk denken. Lees maar eens Romeinen hoofdstuk 1 in combinatie met Romeinen hoofdstuk 6, 7 en 8. Dat ligt ook te grondslag in het komend jaar, samen met de Hebreeënbrief. Weet je wat dat betekent? Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat als christenen op een plaats kunnen komen van ongehoorzaamheid, dat God zegt, nu je ontspoord bent en leeft in zonde, blijf ik waar ik ben. En ik laat jou gaan. We hebben allemaal een vrije wil. En als jouw wil is dat je die kant op gaat, ga die kant maar op. Maar ik ga niet mee op jouw zondige reis. Naar alles is liefde. Je reis naar losbandigheid en je reis naar zelfingenomenheid. En wanneer jij jezelf hebt hervonden en je wil je zonde beleiden, mag je weer bij me komen. Dan ben ik een vader die met de armen wijde wagen open staat om je weer te omarmen. Het is beangstigend wanneer je wakker wordt en je komt erachter dat God je heeft overgegeven aan jouw verwerpelijk denken. Maar het is tragisch wanneer je het niet weet. Het is droevig wanneer de geest van God niet bij je is, maar het is tragisch wanneer je het niet weet. Het is droevig wanneer mensen op een plek komen waar God niet meer bij hen is. Maar het is tragisch wanneer jij denkt dat God bij je is in je reis, maar je reis zonder hem. Simson wist niet dat de Heere hem had verlaten. De vraag die we dienen te stellen, hoe kan het zo zijn dat Simson niet weet dat God niet meer bij hem was? Hoe kan deze man vol fysieke kracht niet weten dat de geest van God niet meer op hem rust? Hoe kan deze man vol fysieke kracht ineens zo zwak zijn? En ik mag u op een aantal zwakheden wijzen, vandaag op 2. En ik mag u minimaal, weet ik nu al, volgende week of over 2 weken op 3 wijzen, als de geest het wil nog meer. Maar vandaag krijgt u er 2. Hoe is het zo ver gekomen dat Simson zijn kracht verloor? Vandaag 2 antwoorden. De eerste antwoord die ik uit de Bijbel haal, is dat Simson zich laat leiden door zijn gevoelens en negeert de waarheid. Je zou het heel populair kunnen zeggen, hij is helemaal in zijn gevoel. En wanneer wij ons laten leiden door het gevoel, zonder waarheid, maken we altijd slechte beslissingen. Komen we op plekken ver bij God vandaan. Ik denk dat we het allemaal, ken ik ook, wanneer we denken vanuit ons gevoel een beslissing te nemen, dat zijn dat vaak, bijna altijd, de slechte beslissingen. God beweegt ons door zijn 2 sporen. Zie het als een kar die vooruit wordt getrokken. God beweegt door 2 sporen, zijn woord en zijn geest. En zijn woord en zijn geest leiden je naar de waarheid. Wanneer een kar vooruit wordt getrokken op de wielen van woord en geest, en je probeert het zonder bijvoorbeeld de wielen van het woord, dan komt de kar tot stilstand. Of je gaat met 1 wiel de verkeerde kant op. Wanneer je niet leeft vanuit zijn woord en je leeft je eigen leven voor eigen genot zonder God, dan kan je over worden geleverd aan je verwerpelijk denken. Je raakt het spoor helemaal bijster. Dan is je bestemming de wereld. En velen van ons in de wereld ontsporen helemaal. Maar kijk hoe het begint. Delilah stelt 3 keer een vraag. En 3 keer liegt Simson tegen haar. Zie, het begint altijd met een leugen. En elke keer wanneer Simson liegt, handelt Delilah volgens die leugen. Delilah vraagt aan Simson, waar komt nu je kracht vandaan? En Simson liegt. Wanneer ik geboeid word, zegt hij, met 7 pezen, dan verlies ik mijn kracht. Zij zorgt dat hij wordt geboeid. Hij weet dat Delilah erachter zit. De volgende dag, lieverd, waar komt nu je kracht vandaan? Simson liegt en zegt, wanneer ik geboeid word met nieuwe touwen, dan verlies ik mijn kracht. Delilah zorgt ervoor dat hij geboeid wordt met nieuwe touwen. Hij weet, Simson weet dat zij erachter zit. De volgende dag, Delilah vraagt: lieverd, waar komt nu je kracht vandaan? Simson liegt weer en zegt: wanneer je mijn haarvlechten inweeft en vastzet aan de wand, dan verlies ik mijn kracht. En Delilah pint zijn vlechten vast. Hij weet dat Delilah erachter zit. Ik probeer u te vertellen dat Simson weet, deze vrouw is niet goed voor mij. Ze probeert mij in de val te laten lopen. Ze probeert mij kracht weg te halen. En hij weet dat Delilah niet kan vertrouwen. Daarom liegt hij ook tegen Delilah. Delilah betekent niet veel goeds. Delilah wil mij te gronden richten. En toch negeert hij de waarheid en blijft hij bij Delilah. Ondanks dat hij diep van binnen weet, Delilah zorgt voor mijn ondergang, blijft hij bij Delilah. Waarom? Waarom volgen wij wereldse gewoonten? Waarom volgen wij de Delilah's van deze wereld? Gaan we mee in de allesliefdecultuur en de allesmachtcultuur? En heel eerlijk zien we deze cultuur ook steeds veel meer steeds in vele kerken. In kerken, conferenties en zelf bij christelijke omroepen en jongerendagen. Steeds meer liedjes die gericht zijn op het gevoel, de mens. Tegenwoordig ook vaak niet meer de Bijbelse Heer Jezus, maar Jezus die staat voor alles is liefde en alles mag. Het nieuwe symbool, een niet-Bijbelse vlag. Een vlag met kleuren waarin de zonde wordt bedekt en de waarheid subtiel verdraaid of verzwegen. De mens moet centraal staan. Het gevoel moet goed zijn. Dit dringt door in vele kerken. Simson leefde vanuit zijn gevoel. Alles is liefde. Delilah zegt: als je van mij houdt, dan doe je wat ik zeg. De wereld zegt: wanneer je van deze tijd bent en van mij houdt, dan doe je gewoon mee en dan doe je wat ik zeg. En zoals Simson de waarheid negeert, Delilah is niet goed voor mij, negeren wij misschien soms ook de waarheid dat de wereld niet altijd goed voor ons is. De wereld trekt ons met een Delilah-liefde. Een liefde die uiteindelijk zorgt dat we onze kracht, zijn kracht, kunnen verliezen. We kunnen onze kracht verliezen wanneer we toegeven aan onze gevoelens. Onze gevoelens zijn onze zwakke punt. Sommigen van ons zijn zo bang dat mensen over je roddelen. We zijn bang dat mensen over ons liegen. Maar het grootste gevaar is dat mensen niet tegen u liegen of tegen jou liegen. Maar het grootste gevaar is dat je tegen jezelf liegt. Dat je de waarheid negeert en je het laat leiden door je gevoelens. De waarheid waar je ogen voor sluit. Onze gevoelens maken ons niet zwak. Onze gevoelens maken ons menselijk. Maar wanneer mensen hun gevoelens boven de waarheid plaatsen, dan worden mensen zwak. Voor de jonge mensen, let op, jij bent verliefd. En je liefde kan echt zijn. Je gevoelens gaan diep voor een persoon, maar gevoelens zijn niet altijd waar. Jouw gevoelens kunnen je bedriegen en gevoelens veranderen. Mensen verdrinken in een zee van gevoelens. Dat is een bekende uitspraak. Mensen verdrinken in een zee van bitterheid of van gevoelens als er geen waarheid is waar we ons aan vast kunnen houden. En ik kan het mis hebben, maar wanneer God tot mensen spreekt, is het nooit via het menselijk gevoel. God openbaarde nooit zijn wil door emoties. God sprak door zijn woord, door de Heilige Geest. God spreekt via dromen. God brengt zijn boodschap over door engelen, door zijn dienaren. God spreekt door wonderen en tekenen en door zijn schepping. Maar nergens in het woord van God heb ik gelezen dat God spreekt door menselijke emotie of gevoelens. En weet u waarom? Omdat we onze eigen emoties en gevoelens niet kunnen vertrouwen. Een voorbeeld. De Bijbel zegt: vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op eigen inzicht. Steun niet op eigen inzicht. Vaar niet op je gevoelens. Laat je niet leiden door passie, want ze brengen je bij de Heer vandaan. Maar leef in de afhankelijkheid van God. Betrek God bij alles wat je doet. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Wij zijn waarheid nodig. Onze gevoelens zeggen: we kunnen het niet. Maar de waarheid zegt: ik kan alles door hem die mij kracht geeft. Onze gevoelens zeggen: het stopt nooit. Maar de waarheid zegt: in de avond huil je, maar in de morgen dan lach je weer. Onze gevoelens zeggen: het is te veel. Maar de waarheid zegt, voor hen die God lief hebben, dat alles bijdraagt aan het goede. Wij zijn waarheid nodig. Door onze gevoelens boven de waarheid te plaatsen, geven wij de duivel ruimte. De duivel trekt ons bij God vandaan door onze menselijke emotie en gevoelens. Dus 1, Simson laat zich leiden door zijn gevoelens en negeert de waarheid. Nummer 2, dat is voor mij ook altijd weer confronterend wanneer ik dit lees, wanneer ik die studies doe, een spiegel ervoor hou. Dan denk ik ook altijd weer heel eerlijk, oei, we zijn allemaal mens. Nummer 2, zijn verlangen voor Delilah was groter dan zijn toewijding aan God. Zijn gevoel, zijn passie voor het vlees, zijn passie en liefde voor Delilah was groter dan de liefde voor God. Simson, echte probleem, was afgoderij. En sommigen denken misschien, afgoderij? Dat is toch wanneer je een andere God aanbidt? Nee, afgoderij is wanneer je iemand of iets belangrijker vindt dan God. Je geeft iets of iemand meer aandacht of je geeft meer prioriteit in je leven dan God. Dus afgoderij, dat je iemand of iets meer prioriteit, meer aandacht geeft. Je bent bijvoorbeeld meer toegewijd aan het voetbal dan aan God. Je geeft 300 euro per maand uit aan je hobby, maar besteedt nog geen 100 euro aan het koninkrijk van God. Je zit 5 uur per dag te gamen of achter een kruiswoordpuzzel of op social media. Maar je leest nog geen 1/2 uur per week in de Bijbel. Dan heb je te maken met afgoderij. Wanneer jij je werk belangrijker vindt dan aanbidding, dan heb je met een afgod te maken. Een afgod brengt je af van God. En sommige mensen gaan elke dag getrouw naar het zwembad om baantjes te trekken, maar slaan dagelijks hun gebed over. Dan heb je een probleem met afgoderij. En het probleem met Simson, je leest nooit dat hij God echt aanbidt. Dat hij God dankt voor zijn overwinning. God gaf hem alles. God strekt zich uit naar Simson. Hij gaf hem kracht. Hij gaf hem een bediening. Hij gaf hem een roeping. Maar Simson koos niet voor God. Hij beantwoordde de liefde van God niet. Hij koos voor de waarheid. Niet voor de waarheid, maar voor Delilah. De psalmist zegt, de Heere is alleen erbij die hem aanroepen. Alleen die hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie hem vrezen. Vrezen voor de Heere. Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. Dat mogen we lezen in de Titus hoofdstuk 2. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen en rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. Laten we godvrezend zijn. Ik wil vragen of Arjan en Christian met naar voren willen komen. Laten we godvrezend zijn. In de Romeinenbrief lezen we, niemand die zijn geloof op hem bouwt, zal worden teleurgesteld. Laten we ons uitstrekken naar zijn waarheid en opgaan samen naar Gods huis. Met gejubel en gejuich. Komen in zijn hof met lof. Eren onze Heer die onze dagen maakt. Wij zijn verheugd, want Jezus maakt ons blij. Amen. Voor de Heer.
Thank you.
één lied, Zijn goedheid en genade. En dan naar het avondmaal de dankzegging en de zegenbeden zingen we met elkander. We reizen met elkander en dan mogen we de zaal verlaten en dan horen we nog het lied. Ik zie een poort wijd open staan. Mag natuurlijk ook blijven zitten. Maar we zingen nu ook richting het avondmaal over zijn goedheid en genade. Avondmaal heilig. Heilig betekent dat we apart worden gezet van deze wereld. Iemand zegt wel eens, we behoren deze wereld, of we leven nog in deze wereld, maar we behoren deze wereld niet meer toe. We worden apart gezet voor God, ook in het avondmaal. Apart van de wereld, apart voor God. En dan lezen wij dat de Heer Jezus zegt om dit dikwijls te doen totdat hij terugkomt. Dus het zegt iets over het verleden, over het heden, maar ook een verwijzing naar de toekomst, dat we de Heer Jezus verwachten. We spreken ook uit, wanneer we dikwijls het avondmaal vieren, dat we als bruid de bruidegom verwachten. En dan staat dan geschreven in het woord, in 1 Korintiërs hoofdstuk 11, hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide, dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot uw nagedachtenis, evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij dit drinkt tot mijn genagedachtenis. Heer Jezus die verwijst elke keer mee naar dat verbond. Hiermee zeggen we ook met het nieuwe verbond, dat wanneer wij het weer breken, we behoren God de Vader toe, in Christus zijn, dat je ook weer apart bent van de wereld. Zo. Ben je lastig nu, maar het brood wat symbool staat voor... Het brood dat symbool staat voor Jezus' lichaam, wat ook gebroken is voor u aan het roerhouten kruis van Golgotha. En wat mij zegt dat de weg vrijgemaakt is naar de Vader. Laten we bidden voor het brood. Ja, Vader in hemel, ik noemde net al wat een genade dat u uw Zoon naar deze wereld hebt gezonden. En Heer Jezus, u bent vrijwillig gegaan als het lam naar het kruis. U heeft de zonde op u genomen. Het lichaam is gebroken voor ons. Wij hadden daar misschien moeten hangen. Wij hadden daar moeten hangen, maar u deed het voor ons. En doordat het uw lichaam brak, is de weg vrijgemaakt naar het eeuwig leven. En daar willen we u voor danken. Amen. En wanneer dan iedereen een stukje pakt en even wacht tot iedereen een stukje heeft, dan eten we samen van het brood. Dat geef me dat ook wel even. Ja, dat doe ik wel even. Is er nog iemand trouwens? Oh nee. Ja, we zien uit naar de Heere. En Jezus, de Heere Jezus, die zegt dan het volgende. Doe dit zo dikwijls tot mijn nagedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet, verkondig gij de dood des Heeren totdat hij komt. Ik zou zeggen, bid, eet en gedenk. Mogen we danken voor de wijn. Ja, lieve Heer Jezus, we zijn altijd weer ontzettend onder de indruk. Het moment dat u bent in het Kidrondal, het dal van Jozefat, in het Hof van Gethsemane, Maar u heeft gezegd, laat de weken maar aan mij voorbij gaan. Maar dat was de vaders wil en u deed volledig de wil overeenkomstig de vader. En biedt u vandaag de beker aan. Als ware het symbool van de bruiloft, van de bruid en de bruidegom dat u dat heeft aangeboden. Uw bloed symboliseert, of het wijn symboliseert uw bloed. En u biedt ons die beker aan, ook weer in het verbond. En ik wil u danken, Heer Jezus, dat het onbeschrijfelijke, het bloed wat heeft gevloeid in het Kidrondal, door de straten van Jeruzalem, de binnenplaats aan het kruis, dat u dat voor ons over had. Wat een genade. Amen. Evenzo pakte hij ook de beker. Oh ja, sorry. Ik was al gewend met dat ding in mijn oor. Even kijken hoor. Evenzo ook de beker. Nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij drinkt tot mijn nagedachtenis. Amen. Is er iemand die druivensap wenst in plaats van wijn? Ja, daar ga ik maar even langs. Dat eigenlijk het wat we doen, het symbool, teruggaat eigenlijk naar het Hof van Eden. Naar de zondeval, waarom de Heer Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. Dat het eigenlijk al symbolisch zo lang is, wat ons terugneemt in de tijd, maar wat ook ons brengt naar de toekomst. Laten we drinken en gedenken. Ja, dan wil ik u vragen om te gaan staan, zodat we de zegen ook mee mogen geven. En dan aan die tijd zijn we hier toe gebruikelijk om met elkaar hand in hand het lied te zingen. Reis met elkander. En wij reizen met elkander.
Ja. De Heere zegene u en behoede u. De Heere zegene u en doe zijn licht over u schijnen en zij u genadig. De Heere doet zijn licht over u schijnen en geef u vrede. Amen.
Dragen wij voor het kruis een kroon door Jezus.